ik dacht dat we nog hoger gingen.
Nog hoger gingen.
Maakt niet uit. Nee joh, dat hoeft niet.
Nee, maar...
Voor mij vind ik hem al vrij laag, zeg maar, om te zingen.
Ja. Bij die CLA-versie is het dan echt, dan gaat, deze gaat bij gaat O-naam echt, alle namen nog, ja,
dan gaat
omhoog.
Het nog zo omhoog, want dat gooit hier ook namelijk, inderdaad.
Maar goed. Ja, als dat, nou, even, als dat lukt.
Als dat lukt.
Als dat mooi is. Erik Pruijzen, grote naam.
Ik heb al aangezet in de microfoons worden.
En het lied van Ik zal er zijn. Ah. Het luisteren. Doen de volgorde van opwekkingen. Je hebt de opwekking? Want de CLA-tekst staat weer in een net andere volgorde.
Nou, dat
om het makkelijk te
zeggen
houden.
Dat hij daar een beetje alert moet zijn. En dan volgt
het is op zich een bekend lied, dus nou ja.
Nee, precies. Ik hoor geen microfoon, dus ik denk, oké. Ja.
Hoezo? Dat je een soort terugkaatsing krijgt van je geluid.
Ja.
Oké, okay, ging prima.
Oh, maar nu wel. Nu denk je wel op het geval.
Oh ja.
Nu wel.
Ja.
Moet je maar hier.
Die van mij niet, toch?
Nu wel.
Die van mij toch niet? Of wel?
Zij,
oh, ik hoorde het hem.
Oh, je hoofd, dat is slim.
Ik denk, ja, nog even dat andere lied.
Je hebt je boekje nodig, zeker, jongen. Zeker,
ja,
zeker.
Tekst staat op, ja, en die wordt altijd heel veel herhaald. Maar we moeten misschien even kijken.
Heer, ik prijs u.
Ja, dan krijg je eerst... wacht even, hoor. Een boog. En dan ik ben die ik ben. Ja, dat is dus anders. Die. En dan krijg je de toekomst. En dan krijg je o naam alle naam. En dan nog een keer ik ben. Ja. En anders moet je een beetje heen en weer klikken.
Thank you.
Ja, ja, dat is prima. Komt wel.
Ik kan heel goed met je van de gemist
hebben.
Met de tekst.
Oh.
Ja? Ja, dat is helemaal goed.
Ja,
oké.
Thank you.
Goedemiddag, broeders, zusters, jongens, meisjes. Iedereen die meekijkt en meeluistert aan de kerktelefoon of via de livestream, hartelijk welkom in deze dienst waarin ons zal voorgaan dominee J.C. Hardeman. We beginnen met een luisterlied. Het luisterlied is meteen een meezinglied. Het is een lied van Sela en de titel is Ik zal er zijn. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten wij een ogenblik stil zijn voor Gods aangezicht. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon te doen. In zijn naam mag ik u groeten, broeders en zusters. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 139, vers 1 en 2. Heer die mij ziet zoals ik ben. Wij willen samen bidden en daarna ons offer, onze gave geven voor de dienst van de Heer. Laten wij bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken en loven u dat wij bij u mogen komen. Uw naam is Ik Ben. En ik zal er zijn. Dat wij mogen weten dat u er altijd bent. Dank u dat wij hier mogen samen zijn. Geef ons dat wij er ook echt mogen zijn. Voor uw aangezicht.
met een open hart. U kent ons, Heer, dieper dan wij onszelf kennen. U weet alle dingen van ons leven. Misschien zijn er hier onder ons wel die voor u op de vlucht zijn. Heer, ontferm u dan over ons. Wilt u spreken tot onze harten als wij naar u hongeren en dorsten? Als wij verlangen naar die blijdschap, die zekerheid, dat Jezus leeft en wij met hem. Spreekt u, Heere, zodat wij allen uw boodschap mogen meekrijgen, nadat u weet dat wij het nodig hebben. Dank u, Heer, ook voor de kinderen, dat u hen speciaal ook uitnodigt om dicht bij u te komen. Wilt u ook tot hen spreken? En wij bidden u voor alle die met ons verbonden zijn, thuis. Laten zij ook mogen weten van die band die er is met de gemeente. Verheerlijk uw naam. Doet u weg uit ons midden wat verkeerd is. Reinig ons van al onze zonden. En neem onze gaven aan die wij aan u willen geven voor uw dienst. Voor het leven van deze gemeente, van de kerk en voor het werk van de zending. Heer, dat uw naam in uw kerk, maar dan ook in de wereld verkondigd mag worden, geloofd mag worden, tot aan de einden van de aarde. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. U kunt uw gaven nu geven voor de dienst van de Heere. En dan zingen wij Psalm 118, vers 9 en 10.
We gaan lezen uit de Bijbel, Matteüs 22, de versen 23 tot en met 33. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe die zeggen dat er geen opstanding is en ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer dienstvrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. En de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van die 7 zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? God is niet de God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Tot zover.
Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Ik hoorde daarnet dat er vanmorgen het ging over bijna over hetzelfde thema vanuit een heel ander Bijbelgedeelte. Tot mijn verrassing. Wij leven in de dagen na Pinksteren, na Pasen. Onlangs hebben wij dat. Ik denk dat ik mag zeggen dat grootste van alle christelijke feesten gevierd. Het paasfeest. De Heer is opgestaan. Dat is echt een heerlijk feest. Dat is het fundament van heel het christelijk geloof. In de Heer Jezus is de dood overwonnen. Maar die boodschap van de opstanding stuit in onze tijd op veel weerstand, op ongeloof, skepsis. In de afgelopen week las ik in de krant, en er zullen er onder u zijn die hetzelfde ook gelezen hebben, een bekende uitspraak van: Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs van de opstanding van de Heer Jezus. En tot mijn grote verrassing, een volgende dag, enkele dagen later, een artikel van een rechter die uitspraak aanhaalde en daar een vraagteken achter zette. Is daar werkelijk geen enkel bewijs voor? Een prachtig stuk. Maar dat alles neemt niet weg dat wij in onze tijd op allerlei manieren geconfronteerd worden met stellige uitspraken. Ik las een bioloog die zijn vak serieus neemt. Voor hem zou het absurd zijn om te geloven in wat het Nieuwe Testament ons vertelt over de opstanding van Christus. Niemand kan van zo iemand vragen dat hij daarin zou geloven. Dat is een mening die je tegenwoordig overal tegenkomt. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat je bij tijden twijfelt, wankelt. Dat er allerlei vragen bij je opkomen. Trouwens, dat geldt niet alleen voor wat wetenschappers zeggen. Het kan ook zijn de onschuldige vraag van een klein kind dat ineens zegt: papa, is opa nu weer bij oma in de hemel? Wat moet je daarop antwoorden? Je probeert iets te zeggen waarmee dat kind tevreden is, maar intussen vraag je jezelf ook af: hoe moet ik dat nu zien? Zegt de Bijbel daar ook iets over? Is opstanding uit de dood niet onmogelijk? Of is het misschien juist vanzelfsprekend? Wanneer wij de Bijbel lezen, dan ontdekken wij dat ongeloof met betrekking tot de opstanding toch niet iets specifieks van onze tijd is. Allerlei vragen van ons waren er 2000 jaar geleden ook al. Onder de Joden, de orthodoxe Joden uit die tijd, leefde de verwachting van een opstanding uit de doden in de laatste tijd. Maar daar waren ook Sadduceeën die daar niets van wilden weten. Sadduceeën hoorden in het algemeen tot de hogere klasse van de bevolking. Zij waren, zou je kunnen zeggen, de vrijzinnigen onder de Joden. Zij aanvaarden niet het hele wat wij noemen het Oude Testament als het woord van God, maar alleen de Torah, de zogenaamde boeken, 5 boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat was voor hen gezaghebbend, verder niet. En in die oudste gedeelte van het Oude Testament komen wij de verwachting van een opstanding uit de doden inderdaad niet tegen. In het oude Israël was de gedachte dat een mens na zijn sterven voortleeft in zijn nageslacht. Daarom was het zo belangrijk om kinderen te krijgen. Vooral om een zoon te krijgen. De zoon zet de naam van zijn vader voort. En zo ervaarde men dat, zo blijft de vader voortleven in de zoon. Aan die gedachte waren de Sadduceeën blijven vasthouden. En nu komen ze bij Jezus met een vraag. Dat doen ze niet omdat ze echt met een probleem zitten. Maar zij willen proberen Jezus met een slimme vraag klem te zetten. En daarom citeren ze een wetsregel uit het Bijbelboek Deuteronomium. Deuteronomium 25. Daar staat geschreven dat als een man getrouwd is en hij komt te overlijden zonder dat hij een zoon heeft, dan moet zijn broer de weduwe die achterblijft tot vrouw nemen. En de eerste zoon die dan geboren wordt, die komt op naam te staan van de overledene. Zo zal de naam van die gestorvene blijven voortleven. Met behulp van deze wet willen de Sadduceeën aantonen dat het absurd is om te geloven in de opstanding uit de doden. Ze hebben daar een heel verhaal bij bedacht. 7 broers trouwen achtereenvolgens met dezelfde vrouw. Maar allemaal sterven ze zonder een kind na te laten. En dan tenslotte sterft ook de vrouw. En dan de hamvraag. Van wie van deze 7 zal deze vrouw nu de vrouw zijn in de opstanding? Want ze zijn alle 7 met haar getrouwd geweest. Het lijkt een serieuze vraag. Maar zoals ze het dat brengen, eigenlijk is het een klucht. Ze willen het geloof in de opstanding van de doden belachelijk maken. Maar Jezus raakt geen moment van zijn stuk. Jullie dwalen, zegt hij. Zij denken dat zij de schriften heel goed kennen. Maar zij missen het juiste inzicht in de schrift. En daardoor kennen ze de kracht van God niet. Die kennen jullie niet, zegt hij. De Joden zagen het leven na de opstanding min of meer in het vervolg liggen van het leven zoals wij dat hier nu kennen. Ook dan zouden mensen trouwen en kinderen krijgen. De vruchtbaarheid zou heel groot zijn. Zouden veel kinderen geboren worden. Maar al zulke gedachten wijst Jezus af. Bij de opstanding ontvangen mensen een nieuw lichaam. Anders dan het leven, dan het lichaam dat wij hier en nu hebben. Het leven zal anders zijn. De mensen zullen zijn als engelen in de hemel, zegt Jezus. Hij zegt niet, ze zullen engelen worden. Dat is een gedachte die je wel eens tegenkomt. Hè? Als een kind sterft, dan wordt het een engeltje in de hemel. Dat staat nergens in de Bijbel. Ze zullen niet engelen worden, maar ze zullen net als engelen niet meer trouwen. Het huwelijk hoort bij deze bedeling. Daar zal het niet meer bestaan. Dat is iets wat wij ons misschien moeilijk kunnen voorstellen. Het kan zijn dat iemand dat zelfs als heel schokkend ervaart. Wanneer je gelukkig getrouwd bent, dan kan het zomaar zijn dat je denkt dat het straks voor altijd zo zal zijn in de nieuwe wereld van God. Maar Jezus corrigeert die gedachte. In het leven van de opstanding zullen wij niet meer verbonden zijn met elkaar door familiebanden. Onze band zal dan zijn de volmaakte liefde van God, waarmee wij elkaar zullen liefhebben. Zoals de apostel Paulus dat zegt, God zal dan zijn alles en in allen. Mensen vragen wel eens, zullen wij dan elkaar ook herkennen? Dat is een vraag die je heel goed kunt voorstellen. Maar tegelijkertijd kun je je afvragen, wat betekent dat? Herkennen. Elkaar kennen. Is dat bij ons in de praktijk niet vaak maar heel oppervlakkig. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij dingen voor onszelf houden? Het kan gebeuren dat mensen met wie je jarenlang hebt samengeleefd, dat ze eigenlijk toch nog vreemden voor je blijven. En wat betekent dan herkennen? Zou dat zijn dat je iemand tegenkomt en ineens zegt, ben jij dat? Ik denk dat we het heel anders mogen zeggen. Allen die van de Heere Jezus Christus zijn, die door zijn bloed zijn gekocht en betaald, zij zullen in Gods nieuwe wereld elkaar pas echt kennen. Namelijk in het licht van de liefde van God. Zoals we dat lezen in 1 Korinthe 13. Dan zal ik ten volle kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Begin van deze maand, halverwege deze maand, op de Paasdag, overleed de dichter Huub Oosterhuis. Ik las in die week in de krant een gedicht van hem, waarin dat heel mooi naar voren kwam. Over de grote opstanding schreef hij, die dag zal, en dan zal het zijn als op die dag, de steen is weggerold. En dan schrijft hij, wij zijn veranderd in bekenden. Wonderlijk. Misschien mag je wel zeggen, dan zullen we veranderd zijn in gekenden. Dat al die dingen open gaan. We mogen gekend zijn. Zoals wij nu zelf gekend zijn door God. Intussen is de vraag die achter de vraag van de Sadduceeën ligt nog niet beantwoord. Want waarop baseert Jezus dat dan op? Dat we zullen opstaan. En daarvoor wijst Jezus ook op de Tora. Zij hebben het gehad over Deuteronomium 25. Jezus citeert ook uit de Tora, uit Exodus 3. Hebben jullie niet gelezen wat God tot jullie gesproken heeft? Zegt Jezus. En dan citeert hij wat God sprak tot Mozes bij de brandende braamstruik. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Natuurlijk hebben ze dat gelezen. Ze kennen die woorden uit hun hoofd. Wat God daar sprak bij Mozes, dat is eigenlijk het fundament van het verbond van God met zijn volk Israël. Dat verbond was begonnen met Abraham, Isaac en Jacob. Wel nu, eeuwen nadat Abraham, Isaac en Jacob waren gestorven, heeft God tegen Mozes gezegd, ik ben hun God. En wat Jezus nu zegt tegen de Sadduceeën is, die woorden heeft God tot jullie gesproken. Hij heeft niet gezegd, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob geweest. Hij heeft gezegd, ik ben hun God. En daar vermint Jezus dan aan, hij is niet een God van doden, maar van levenden. Abraham, Isaac en Jacob Zij zijn gestorven, begraven, hun lichamen zijn vergaan, maar voor God leven zij, want Hij is hun God. En daarmee gaf Jezus aan dat het geloof in de opstanding gegrond is in het geloof in God. De levende God is een God van levenden. Jezus spreekt hier niet zoals allerlei filosofen hebben gesproken de eeuwen door. Wanneer het ging over onsterfelijkheid, dan gingen de gedachten altijd uit naar de onsterfelijke ziel van de mens. Wel nu, Jezus wijst niet op de ziel van de mens. Jezus wijst op de kracht van God. En hij zegt tegen de Sadduceeën dat de kracht van God, dat ze die niet kennen. Daar zullen ze het beslist niet mee eens zijn geweest. Zij kennen die geschiedenis van Mozes heel goed. De krachtige daden die God toen verricht heeft. 10 geweldige plagen, straffen, waarmee hij uiteindelijk de farao op de knie heeft gekregen. Maar wat zij niet weten, en daar wijst Jezus hen nu op, dat is dat die macht van God nog veel verder gaat. Dat de macht van God niet halt houdt voor de dood. Dat God zelfs in de dood en door de dood heen trouw blijft en de zijnen bewaart in zijn persoonlijke gemeenschap. Daarvan hadden de Sadduceeën in hun ongeloof geen begrip. En daarom dwaalde zij. Jezus denkt hier echt theologisch. Dat wil zeggen, hij denkt vanuit God. Aan mensen die niet geloven in de opstanding van de doden, probeert Jezus niet duidelijk te maken, te bewijzen dat toch wel mogelijk zou kunnen zijn. Want de opstanding is in hun begrippensysteem helemaal niet in te passen. Maar Jezus maakt duidelijk dat van God uitgezien een opstanding uit de doden eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Ik moet denken aan wat we lezen in Handelingen 2. Na Pinksteren, op de Pinksterdag. Dan zegt Petrus tegen de Joden die niet geloven in de Heer Jezus. Jullie hebben Jezus aan het kruis gebracht en gedood. Maar God heeft hem opgewekt omdat het niet mogelijk was dat Jezus door de dood werd vastgehouden. Dat is een redenering die met alle menselijke logica spot. Wat is er onmogelijk? Dat Jezus zou opgestaan zijn? Nee, zegt Petrus, dat Jezus niet zou zijn opgestaan. Dat de dood hem zou hebben vastgehouden. Dat is onmogelijk. Dat zegt Petrus, sprekend vanuit God. Van God uit gezien is het onmogelijk dat Jezus niet zou opstaan uit de dood. God kan zijn werk toch niet halverwege opgeven. De opstanding van Jezus is het werk van God. En dat geldt ook van de opstanding van de doden. De eigenlijke vraag is, geloof je in God? Geloof je in die God die trouw is tot in eeuwigheid? Die niet loslaat het werk van zijn hand? Als je daar niet in gelooft, dan is opstanding onmogelijk. Als je in die God gelooft, dan is het vanzelfsprekend. Wat Jezus hier zegt over Abraham, Isaac en Jacob, ik weet niet of het u is opgevallen, maar dat gaat eigenlijk helemaal niet over de opstanding uit de dood. Je zou eerder kunnen zeggen dat het hier gaat over de opstanding in de dood. Immers Abraham, Isaac en Jacob zijn helemaal nog niet opgestaan uit de dood. En toch, zegt Jezus, zij leven. Hoezo leven? Omdat God hun God is. Wat Jezus hier zegt, staat heel dicht bij de gedachten die de Joden heel goed kenden. Jezus spreekt er hier ook niet over dat hij zal sterven en weer zal opstaan uit de dood. Hij wijst alleen de Sadduceeën op de schriften. Op dat gedeelte van de schrift waarin zij geloven, de Torah. En hij laat zien dat de kracht van God, dat die alles beslissend is. En wat God toen gezegd heeft tot Mozes, dat zegt hij ook tot ons. Wij leven in een wereld waarin mensen steeds meer menen dat zij leven en dood in eigen hand hebben. Wij kunnen daar steeds meer zelf over beschikken. En intussen wordt de opstanding uit de doden weggezet als een sprookje, iets uit de oude doos, waar je in onze tijd niet meer mee kunt. Staande in deze wereld mogen ook wij ons door de Heer Jezus laten onderwijzen in de schriften. En dan weten wij nog meer van de kracht van God, waarover Jezus hier sprak. Want wij weten dat Jezus zelf in de dood is geweest. In het graf. En toen waren ze allen ervan overtuigd. Het is afgelopen. Ook zijn eigen discipelen die hem zo hadden aangehangen. Ze waren ervan overtuigd. Nou is alles verloren. Het onheil had getriomfeerd. Maar toen is Gods kracht opnieuw aan de dag gekomen. God heeft zijn zoon opgewekt uit de dood. Dat kon niet anders. Want hij is God. Pascal heeft van hem gezegd: God van Abraham, Isaac en Jacob, niet de God van de filosofen. Deze God heeft zich in de Heere Jezus bekendgemaakt. En hij wordt ons tot op deze dag verkondigd. Op hem kunnen we bouwen. Want hij draagt ons al de dagen van ons leven, ook dwars door de dood heen. Zoals een dichter zei, die mij eertijds geschapen heeft en veilig in het leven bracht, zal mij, heb ik mijn dag doorleefd, ook wel geleiden door de nacht. Halleluja. Amen. Laten wij zingen gezang 217. Laten wij samen de Heere danken en bidden. onze Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord dat evangelie is, goede boodschap. In een wereld waarin wij van alle kanten worden aan het twijfelen gebracht, waar het in de lucht zit, we hoeven het niet eens te horen uit de mond van mensen, maar waar het in de lucht zit die wij inademen, dat dood, dood is. En dat het dan voorbij is, voorgoed voorbij. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u in die dood bent gekomen. Onze dood als vervloekte om ons en onze zonden, dat u het alles op zich genomen hebt, onze schuld, ons oordeel, tot het einde toe. En wij danken en loven u, omdat u leeft, omdat u zo de dood hebt overwonnen en nieuw leven aan het licht gebracht. Vader in de hemel, geef dat wij ons echt aan u mogen toevertrouwen in leven en in sterven. Als wij niet kunnen geloven in de opstanding, doe ons geloven in u. U, de levende God. U, voor wie er geen grens is, zelfs niet van de dood. Heer, wij willen u bidden voor deze wereld, zonder hoop, zonder uitzicht, waarin zoveel mensen, zoveel jongeren ook, niet weten waarvoor ze leven. Ontferm u over hen. Houd u ons vast. Uw kerk, uw kinderen. Geef dat wij mogen staan in het licht van uw evangelie. Dat dat licht op ons mag schijnen en in ons mag schijnen. Heer, schijnt u in ons en door ons heen. Opdat wij lichtdragers mogen zijn. En dat de wereld mag zien dat er toch hoop is en toekomst. Heer, wij bidden u voor de volkeren van de wereld. Geeft u vrede, Heer. Vredestichters. Wij bidden u voor vluchtelingen die geen plaats hebben om te leven, die geen toekomst zien. Ontferm u over hen. Geef u wijsheid aan onze regering, aan de regeerders van de volkeren. Barmhartigheid en wijsheid. Wij bidden u, gaat u met ons mee deze week in. Ik dank u, Heer, voor deze, uw gemeente hier op deze plaats. Zegent u haar, stelt u haar tot een zegen. Tot een lichtje hier in deze stad. Geeft u wijsheid, geloof en moed aan de kerkraad, aan de predikant. En geeft u dat elk een op zijn en haar plaats een levend lid mag zijn van de gemeente. Bouwt u uw kerk, Heer, ook hier op deze plaats. En doe uw koninkrijk komen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Laten wij samen zingen. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Laten wij ons geloof belijden, allen tezamen met hart en mond, door het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.